Amsterdam.
Een hele goede morgen, lieve luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. Mijn naam is Nesh. En een maand geleden spraken we over luisteren. Ditmaal duiken we de geschiedenis in. En gaan we het onder andere hebben over historiografie en stedelijke en nationale identiteit. Bij mij in de studio zitten historicus Timon Peverelli. Welkom.
Dank je.
En klassicus Sean Keller. Even om het ijs te breken. Heren, zijn jullie wel eens op de radio geweest?
Nee, nooit op de radio. Wel op televisie. Had ik ooit, want ik ben dus klassicus en ik had ooit een eigen segment in Man bij het Hond. Waar ik dan een week lang dingen mocht vertellen over de klassieken. Maar de radio is iets nieuws.
En jij, Timon?
Nou, ik zat te denken, ik ben 2 keer bij Amsterdam FM geweest. Tijdens mijn studietijd. En 1 keer daarvan was bij een programma en dat heette Swammerdam. Kan dat kloppen? Maar en het was nog op het Damrak.
Bij de OBA?
Nee, in de studio van Amsterdam FM was dat op het Damrak.
We staan al bijna 10 jaar, dus dat zou...
Dat zou best kunnen.
Okay.
Je bent al een keertje te gast geweest.
Ja.
Wat ontzettend leuk. Welkom terug.
Ja, dank je.
Goed, een korte intro. Je bent schrijver en historicus. En je werk focust zich met name op de cultuurgeschiedenis van ideeën, nationalisme en stedelijke transformatie sinds 1800. Een kleine maand geleden verdedigde hij proefschrift met als titel De Stad als Vaderland. Het verleden van Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat. Hoe was dat?
Ja, leuk. Ook wel een gek moment. Want ik heb 5 jaar lang gezwoegd op 1 onderwerp. En dan is er een dag met een ceremonie. En dan is het klaar. Gelukkig zit ik nu wel hier nog om erover te kunnen vertellen. Dat is erg leuk. Maar ik heb het 5 jaar lang met veel plezier gedaan. En ik werk nu niet meer op de universiteit. Ik werk nu bij de gemeente. Iets heel anders. Maar ik blijf me wel bezighouden met onderzoek. En vooral deze onderwerpen die je net noemde. Ja, die blijf ik fascinerend vinden.
Ja, en later deze week, of volgende week moet ik zeggen, de 22e als ik het goed heb, heb je in Spui 25 je boekpresentatie.
Ja.
Voor de luisteraars, we hebben er nog helemaal niks over gehoord, maar stel je wil hierbij zijn, dan kan je je gratis aanmelden via de website van Spui 25. Moet je even opzoeken, Stad als Vaderland. Heb je er zin in?
Ja, heel erg, ja. Mijn promotor Joep Leersen, die zal een korte introductie geven en... Daarna heb ik de gelegenheid om iets meer te vertellen over het boek en met het publiek in discussie te gaan. Dus ik kijk ernaar uit.
Nou, dan zit een mooie voorbereiding op die boekpresentatie. Sean, jij bent klassicus, docent en tevens promovendus. Hoe is dat zo gelopen?
Ik ben docent klassiek talen op het Comenius College in Hilversum. En ik werkte daar al vrij snel na mijn... ik was ook zelf leerling op het Comenius College. En vrij snel daarna, een jaar later, toen begon ik met invalbeurten voor klassiek talen. Want ze hadden geen docent, want ik was natuurlijk helemaal niet bevoegd. En misschien ook wel niet bekwaam genoeg, maar ze hadden iemand nodig. Dus toen ben ik dat gaan doen. En daarnaast studeerde ik gewoon altijd. En toen op een gegeven moment, toen zat ik een beetje op zo'n... kruispunt. Dat ik dacht, ja, ga ik nou nu echt verder in de wetenschap? Of blijf ik werken op een middelbare school? En ik vond het werk met mijn leerlingen als klassicus zo leuk dat ik dacht, nou, ik wil wel sowieso op een school blijven werken. Maar ik wilde ook wel mijn onderzoek afmaken. Dus toen ben ik als buitenpromovendus aan de VU begonnen. En heb ik eigenlijk dat geprobeerd te combineren met elkaar.
Ja, want met jou gaan we het onder andere even over je proefschrift hebben, maar ook vergelijkingen trekken tussen het gedachtegoed van de erudite bewoners waar Timon over schrijft, daarover zo meer, en de Grieken en Romeinen. Voordat we hier verder op ingaan, wil ik nog mijn medepresentator Josta verwelkomen.
Goedemorgen.
En in de techniekkamer Bauke. Hartelijk bedankt beiden. En laten we erin duiken. Timon, je proefschrift gaat over de relatie tussen stedelijke identiteit en nationalisme in 19e eeuws België en Nederland.
Ja.
Historisch is het gekaderd binnen de jaren 1815 tot 1914. Ook wel bekend als de eeuw van de natiestaat. Nou, ben ik er eventjes gaan kijken. De natiestaat, dat is een staat met 1 dominante natie, waarmee een soeverein territorium wordt geboden aan de bepaalde natie en haar culturele identiteit. Correct?
Ja, dat is wel wat je ziet gebeuren in de 19e eeuw. Het idee van dat er bepaalde volkeren bestaan die gemeenschappelijke kenmerken delen, die bijvoorbeeld eenzelfde taal spreken of die een bepaalde geschiedenis delen. Dat idee is al wel ouder dan de 19e eeuw. Maar wat je ziet dat in die 19e eeuw krijgt dat voor het eerst een echte politieke dimensie. Dus dat is veelal in reactie op de Napoleontische oorlogen. Naar Franse legers, eerst naar de Franse revolutie en later onder leiding van Napoleon trekken heel Europa door en veroveren grote stukken land. En schaffen eigenlijk heel veel staatjes af die Europa tot dan toe hadden gedomineerd en waar edellieden en koningen aan de macht waren. En in reactie daarop zie je dat er een politiek nationalisme opkomt. En die nationalisten zeggen eigenlijk, Europa bestaat niet uit dat Napoleontische Rijk, maar moet bestaan uit natiestaten. En natiestaten zijn inderdaad, zoals jij net uitlegde, dat zijn staten waarin één volk woont met een gemeenschappelijke cultuur, dus gebaseerd op taal of religie of geschiedenis. En dat volk heeft ook de macht in het land. Dus ja, dat is wat nationalisten teweeg proberen te brengen.
En dan geef je eigenlijk al meteen antwoord op de vervolgvraag die ik wilde stellen. Namelijk, er zijn twee visies op wat een natiestaat kan bepalen. Een culturele gemeenschap of een politieke gemeenschap. Wat zou dan de overwegende visie zijn in het Europa van de eeuw van de natiestaat? Dat zou dan politiek zijn.
Nou, het is een combinatie van beide. Het is dus het gaat om de politisering van nationale cultuur. En dat is ook wat ik in mijn onderzoek heb proberen te laten zien. Je ziet dus dat eerst er ook deels dus in reactie op die Napoleontische, dat breekpunt eigenlijk in de geschiedenis, zie je dat er een gigantische belangstelling, bijna obsessie ontstaat in alles wat met de nationale cultuur en specifiek ook het nationale verleden te maken heeft gehad. Dus je ziet op allerlei terreinen dat geleerden, kunstenaars, architecten zich gaan storten op dat nationale verleden. En vervolgens wordt de ideeën die zij uitwerken in geschiedenisboeken. Om een voorbeeld te geven, in Nederland wordt echt die Gouden Eeuw wordt verheerlijkt als oorsprongsmythe van het Nederlandse vaderland. Dat is een idee dat dan heel sterk opkomt. En je ziet dus dat soort ideeën over wat Nederlanders maakt, dat vervolgens politiek wordt ingezet om die Nederlandse natiestaat vorm te geven.
En die geleerden die je zojuist noemde, dus de academici en de architecten, dat is wat jij erudite bewoners noemt?
Ja.
Of dat noemt, ja. Dat zijn erudite bewoners?
Ja, precies. Dus inderdaad, de voorhoede van dat nationalisme bestaat uit wat ik dan erudite noem. Dus dat zijn dus vooral die geleerden. Dat zijn literatoren, dus schrijvers, dichters veel. Dat zijn architecten. Later in de 19e eeuw zie je ook dat het ook een commerciële kant krijgt. Dus dan zie je ook dat bijvoorbeeld die identiteitsdebatten worden ingezet in bijvoorbeeld het toerisme. Die voorhoede van dat nationalisme en dus ook eigenlijk die belangstelling voor het lokale verleden, want daar heb ik me ook specifiek mee bezig gehouden, dat die voorhoede wordt dus gevormd door die erudieten.
In je voorwoord spreek je over de opkomst, opnieuw de opkomst in de begin jaren 90 over de nationale identiteit, die net als de natiestaat zowel politiek burgerschap betreft als culturele kwesties. Je hebt zelf al gesteld, de laatste jaren is dat debat erg versterkt, tot op een punt dat we nu het gedachtegoed van conservatieve denkers zo te horen krijgen dat er gepropageerd wordt voor een gesloten en etnische samenleving. Mm-hmm. Hoe verschil, en dan heb ik een quote gepakt uit je voorwoord, en dat gaat als volgt. Met een kritiek op de multiculturele samenleving verkondigen zij een nostalgie naar een homogene gemeenschap van weleer. Het verleden waar zij een heimwee op projecteren zou een tijd zijn geweest van joods-christelijk en wit avondland. Later, zeg je dan, dat zogenaamde pre-multiculturele verleden waar de hedendaagse nationalisten naar verlangen, was lang niet zo homogeen nationaal als zij veronderstellen. En ik vraag me dan af, hoe verschilt de huidige multiculturele samenleving met die van toen? Voor zover we die vergelijking kunnen maken.
Ja, nou ja, ik denk dus dat er eigenlijk meer overeenkomsten zijn dan we vooraf zouden denken. Dat hele idee van een multiculturele samenleving veronderstelt ook een tijd waarin een samenleving niet multicultureel geweest zou zijn. Terwijl als je hoeft maar een Nederlandse krant uit de 19e eeuw open te slaan en ja, de scheldwoorden vliegen je om de oren. Want er waren ontzettend hevige tegenstellingen. Dus dat waren met name natuurlijk ook religieuze tegenstellingen. Er was erg veel argwaan onder de liberale en protestantse elite richting het grote katholieke bevolkingsdeel. Er werd op een gegeven moment zelfs bijvoorbeeld een processieverbod ingevoerd, omdat men de Nederlandse staat zoveel mogelijk die openbare uitingen van het katholieke geloof wilde onderdrukken. Maar je ziet dus ook, en dat heb ik in mijn onderzoek proberen uit te zoeken, is dat er heel veel vragen worden gesteld bij die nationale identiteit. Want zoals ik net dus uitlegde, er ontstaat dus een idee van wat Nederland Nederland maakt. En het dominante idee is gebaseerd op de Gouden Eeuw. En de Gouden Eeuw staat voor de opkomst van eerst de reformatie. Hè, dus de opkomst van het protestantse geloof. En vervolgens de vestiging van Nederland als koloniale macht over de hele wereld. Maar er zijn heel veel bewoners van Nederlandse steden met name die daar iets andere ideeën over hebben. En die bijvoorbeeld zeggen, ik heb onderzoek gedaan naar Maastricht. En daar wordt gezegd, dat dominante idee van wat Nederland Nederland maakt, daar kunnen wij ons niet echt mee identificeren. Het idee van de geschiedenis dat wij hebben is veel meer gebaseerd op het verleden van onze eigen stad. En dat is een verleden dat al teruggaat tot de Romeinse tijd. Dus je ziet dat voortdurend in die 19e eeuw, dus die erudieten die ik net al noemde, dus die geleerden, die schrijvers, die dichters, in heel Nederland, dat die verschillende ideeën hebben over hoe die natiestaat eruit moet zien en hoe hun eigen stad binnen die natiestaat past. En dat er dus heel veel over wordt gediscussieerd. Net zoals dat er nu heel veel wordt gediscussieerd over bijvoorbeeld de verhouding van Nederland tot zijn koloniale verleden. Dus vergelijkbare spanningen zie je ook in de 19e eeuw al sterk.
Ja, een beetje hierop aansluit, hoe zag Nederland eruit zeg maar in die tijd, in die eeuw? Wat was een beetje de stand van zaken van Nederland toen?
Bedoel je dat op politiek gebied of economisch gebied?
Hoe ging het in het land, ik weet economisch gezien? En hoe stonden we ervoor, zeg maar?
Nederland was aan het begin van de 19e eeuw een vrij arm land. Het was natuurlijk ook een land dat nog helemaal niet goed geïntegreerd was. In de zin van dat er waren geen goede wegen. De treinsporen moesten nog worden aangelegd. Dus het duurde dagen voordat je bijvoorbeeld vanuit Amsterdam in een ander deel van het land was. Dus dat zorgde er ook voor dat die contacten tussen verschillende delen van het land waren nog helemaal niet zo sterk. Verder was Nederland aan het begin van de 19e eeuw natuurlijk ook een redelijk autoritair koninkrijk. Koning Willem I die had het goed voor het zeggen. En er was wel een parlement, maar dat was nog niet zo'n democratisch gekozen parlement als dat we dat nu hebben. Het was natuurlijk ook een koninkrijk waar zowel Nederland als België en zelfs Luxemburg ook onderdeel van uitmaakte. Dus eigenlijk wat we dan nu de Benelux noemden, dat was één groot koninkrijk. Dat was zo bedacht om eventuele dreiging vanuit Frankrijk na die Napoleontische oorlogen tegen te houden. Dus dat koninkrijk wordt gevestigd in 1815. Het was wel echt een hele andere situatie zoals we die nu kennen. En die grenzen van Nederland zoals we die nu kennen, die lijken heel logisch en vaststaand. Maar in de 19e eeuw verschuiven die dus een aantal keer en wordt er ook dus voortdurend over gediscussieerd.
En voor het selecteren van de steden voor je onderzoek heb je gekozen voor wat jij zelf derde steden noemt. Kan je dat even uitleggen? Wat zijn eerste steden? Wat zijn vierde steden? Hoe ontstaan die criteria?
Ja, ik begon er eigenlijk over te denken omdat je dus ziet, dus er is dus wel wat geschreven. Historici hebben redelijk wat geschreven over de opkomst van nationalisme in de 19e eeuw. En eigenlijk gaat het daarbij nauwelijks over welke rol steden in dat verhaal verveelden. En als het daarover gaat, dan gaat het vooral over de grote en belangrijkste steden van het land. En in het geval van Nederland is dat natuurlijk Amsterdam. In het geval van België is dat Brussel en zeker ook Antwerpen. In de geschiedschrijving wordt er ook wel gesproken, in de stadsgeschiedschrijving, over de belangrijkste steden als eerste steden. En dat zijn vaak hoofdsteden. Dat zijn steden waar die vaak veel politieke, maar ook zeker heel veel economische macht hebben. En vaak is er dan binnen een land ook wel een stad die macht probeert uit te dagen. Dus dat is in België is dat sterk, is dat Antwerpen bijvoorbeeld. Nou ja, Barcelona is ook zo'n voorbeeld, internationaal natuurlijk. Waar je ziet dat die elites die daar de dienst uitmaken, vaak helemaal niet zoveel op hebben met wat er in Madrid allemaal over hun gezegd wordt. En dus daarna zie je ook dat er dus in die 19e eeuw, omdat dus die nazistaat opkomt, er komt dus nazistaat gevestigd. Er komt een centraal parlement en er komen gemeentebesturen die verantwoording moeten afleggen aan dat parlement. Je ziet ook dus dat cultureel dat steeds meer een geheel begint te worden. Maar daardoor ontstaan er ook steden die een beetje buiten dat centrum vallen. En dat zijn vaak steden die wel regionaal belangrijk zijn. Dus, en dat zijn dan wat ik derde steden noem. Dus het zijn vaak provinciehoofdsteden. Dus dat zijn steden waar wel de belangrijkste musea van de regio gevestigd zijn. Waar vaak ook de belangrijkste scholen van de regio gevestigd zijn. Waar het provinciebestuur zetelt. Maar dus steden die wel in nationaal opzicht enigszins perifeer zijn. En dat zijn dan de steden waar ik me vooral op heb geconcentreerd.
En als we dit gaan relateren aan de klassieke oudheid, John. Zijn er dan steden die bij jou opkomen als derde steden? Ik kan me voorstellen dat Athene en Rome dan alle twee al duidelijk eerste steden geweest moeten zijn. Hoe zit dat met derde en vierde?
Nou, kijk, wat je doet niet om je nou te corrigeren, maar je kunt Grieken en Rome niet. Grieken en Romeinen worden vaak een beetje op één hoop gegooid als vroeger oudheid. Terwijl dat waren wel twee heel verschillende samenlevingen. En ik denk dat je, als je bijvoorbeeld in het Romeinse Rijk kijkt, op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk, heb je gewoon Rome en alles daarbuiten is wel perifeer. Er waren wel grotere steden, maar dat waren altijd provinciale steden. En bijvoorbeeld, iedereen kent de stad Pompeii. Dat moet in de Romeinse tijd een heel welvarende en prettige stad zijn geweest, waar veel mensen uit Rome naartoe trokken. Maar tegelijkertijd was het een soort vakantiestad. Dus daar zetelt, ja, natuurlijk had het ook een bestuur en dat soort dingen. Maar het is niet helemaal vergelijkbaar met die derde steden die jij noemde. En er was zeker geen sprake van dat zij de macht of de positie van de eerste stad Rome dan zouden uitdagen. In Griekenland ligt het denk ik nog weer iets heel anders. Dan moet je denken, vijfde eeuw voor Christus. Dan heb je die stadstaten. Dus dan heb je een hele duidelijke stedelijke identiteit. Dus Griekenland, zoals wij het nu over Griekenland hebben, dat bestond eigenlijk niet. Je had allerlei verschillende stadstaten. Dat waren grote steden. Die eigenlijk hun eigen kleine natiestaatje vormden. En daar was wel een continue uitdaging van de macht. Bijvoorbeeld tussen Athene en Sparta. Daar zijn ook oorlogen tussen gevoerd. Dus daar was die stedelijke identiteit heel sterk. En daar was ook continu sprake van dat ze elkaar hebben uitgedaagd. En dan was Athene stad 1. En dat, nou ja, die wisselde dan stuivertje af en toe met bijvoorbeeld een stad als Sparta.
En vraag voor jou, Timon. De gemengde gevoelens van de erudite bewoners die leidden er onder andere toe dat er een soort van stadsparticularisme ontstond. Mm-hmm. Met nadruk op het unieke culturele karakter en de politieke autonomie van de eigen stad. Kan je dat toelichten aan de hand van een van jouw derde steden?
Ja, nou ja, om dus misschien dat voorbeeld van Maastricht te gebruiken, want dat is wel een van de meest uitzonderlijke gevallen. Je ziet dus dat vanwege onder andere die onvrede over de achterstelling van katholieken in Nederland, Maar zeker ook omdat heel veel Maastrichtse erudieten zich niet konden vinden in de dominante cultuur zoals die gepropageerd werd door die liberale en protestantse elite in Nederland. Dat ze zich heel erg gaan richten op dat eigen lokale verleden. Dat is het lokale verleden, dat gaan ze verheerlijken op allerlei manieren. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar, je krijgt een gigantische explosie van lokale historische genootschappen. Dus dat zijn dan geleerden, vaak die in hun eigen tijd op amateurbasis. En daarnaast werkten ze bij de rechtbank. Het waren vaak wel echt welgestelde stadsbewoners. En in hun eigen tijd schreven ze dan ellenlange artikelen over een heel klein deelonderwerp van de geschiedenis van hun stad. Daarnaast werden er veel historische romans gepubliceerd die een episode uit het lokale verleden verheerlijkten. Je ziet ook de opkomst van monumentenzorg. Dus het is voor het eerst dat stads- of gemeentebesturen zich echt structureel gaan bezighouden met het beschermen of in stand houden of zelfs recreëren van bepaalde historische plekken in de stad. En de laatste plaats natuurlijk ook de opkomst van het toerisme in die late 19e eeuw. Je ziet dus dat op al die terreinen dat het lokale verleden dus heel sterk wordt gepropageerd. En in sommige gevallen, en dat is dan wat ik stadsparticularisme noem, wordt dat lokale verleden dus door die erudieten, die gebruiken dat lokale verleden om eigenlijk te zeggen, ja, maar wij zijn heel anders dan andere delen van het land. En dan gaat het vooral natuurlijk in dit geval om het centrum van het land, en dat is dan Holland. Dus je ziet heel veel, met name bijvoorbeeld in de tweede helft van de 19e eeuw, komt er zo'n nieuwe generatie van echt conservatieve katholieke erudieten op. En die zegt van, ja, maar Maastricht is een katholieke stad. Er werd daar trouwens ook nog bovendien heel veel Frans gesproken. Dus op al die terreinen verschilt Maastricht heel sterk van bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag. En daar willen we heel weinig mee te maken hebben. Dus er wordt voortdurend in die discussies over dat lokale verleden worden de verschillen met de rest van Nederland benadrukt. En dat is eigenlijk wat ik dat stadsparticularisme noem.
Want ja, een tweede hoofdstuk gaat het geloof ik over de stoeten.
Ja.
Was het niet? De standbeelden of nee? Even kijken.
Festiviteiten.
Festiviteiten. En daar zeg je ook al dat de nazistaat hier al meer en meer een vanzelfsprekend onderdeel werd van het wereldbeeld van de stadsbewoners. Mm-hmm. Tegelijkertijd laat je zien met dit voorbeeld van Maastricht dat dat dus nog wel heel erg kon verschillen. Mm-hmm. Toch is er een sprake van een soort van kantelingpunt rond 1820, waar de bewoners van deze derde steden toch meer gingen refereren aan de nazistaat. Waar had dat dan mee te maken?
Ik denk dat het onder andere te maken heeft. Dus, er zijn dus wat structurele veranderingen. Ja, je ziet dus, zoals we net al bespraken, dat er steeds meer contacten komen met andere delen van het land. Er komen bijvoorbeeld nationale kranten op, waarin er steeds vaker wordt gesproken ook over het nationale nieuws. En wat er in de rest van het land gebeurde. Je ziet ook dus dat er in die vroege jaren 20 in eerste instantie dus echt een nationaal enthousiasme ontstaat over dat nieuwe Nederlandse koninkrijk. Dat vrij toch wel breed gedragen wordt, ook zowel in Nederland als in België. Maar je ziet dus ook dat tijdens die jaren 20 er ook steeds meer onvrede begint te ontstaan. Over dat vrij autoritaire bestuur van koning Willem I. En je ziet dus dat in reactie daarop soms ook, dus bijvoorbeeld in Maastricht, die erudieten steeds meer dat lokale verleden beginnen te benadrukken. Dus het is een wisselwerking. Dus aan de ene kant zie je dat er steeds meer een gecentraliseerde nazistaat opkomt. En sommige erudieten gaan daar heel enthousiast in mee. En die beginnen die Nederlandse cultuur te verheerlijken. En anderen zetten zich daar juist tegenaf. En zeggen van nee, we vinden het juist belangrijk om het lokale verleden te beschermen.
En sloeg dat dan eigenlijk ook aan bij de niet-erudite bewoners? Dus zeg maar de niet-elite? Hoe gingen die daar echt dan in mee? Of?
Ja, dat is een goede vraag. Het is ook een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat er zijn een stuk minder bronnen over wat ja, de minder welgestelde, want daar hebben we het dan vaak over, stadsbewoners dachten. Ik denk wel dat je kan zeggen dat bijvoorbeeld bij die festiviteiten die ik heb bestudeerd, dat waren echt massale evenementen. Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar de opkomst van processies. Je ziet dus dat in die 19e eeuw er een heel nieuw zelfbewust katholicisme ontstaat. Ook in reactie op toch wel de onderdrukking van katholieken, zoals ik die net eerder al beschreef. En je ziet dus dat daardoor juist de katholieke kerk massale lokale festiviteiten gaat stimuleren. Dus dat zijn bijvoorbeeld in Maastricht is de Heilige Bloedprocessie. Misschien zeggen jullie dat wat. Dat is nog steeds een massaal evenement. En daar kwamen echt soms wel 50.000 mensen op af. Ook van buiten de stad. En er soms zelfs tot aan Spanje toe kwamen mensen naar Brugge toe om die bloedprocessie mee te maken. Dat was een jaarlijks evenement waarbij werd gevierd dat in de middeleeuwen zou het bloed van Jezus Christus, een reliek dus, vanuit het Heilig Land, dus wat dan nu Israël en Palestina is, was naar Brugge gebracht. En daar was het uitgestald in een lokale kapel. Nou, dat evenement werd dus jaarlijks gevierd door de lokale katholieken. En daar deden dus heel veel mensen aan mee. En dus ook niet erudieten, ook de rest van de bevolking.
Het werd als het ware wat leuker gemaakt voor de niet-elite. Aantrekkelijker om te participeren.
Ja, precies. Het was niet alleen meer voor... Kijk, die geschiedenisboeken bijvoorbeeld en die historische genootschappen, dat is echt heel specialistisch werk. Dat zijn ook artikelen die ze waren niet echt leuk om te lezen. Je moest echt een crack zijn om dat leuk te vinden en om tijd ervoor te hebben, ook om je daarmee bezig te houden. Maar die festiviteiten, dat was iets wat heel veel mensen aantrok.
En zou er nou volgens jou, bijvoorbeeld in het historisch kanon in ons land, er wat meer aandacht moeten gaan naar de geschiedenis van deze lokale vorming van nationale stadsidentiteiten?
Ja, zeker. Ik denk dat het sowieso goed is om die gigantische regionale diversiteit die ook Nederland heeft en ook België, om die wat meer mee te nemen. En er zijn heel veel televisieprogramma's bijvoorbeeld die gaan over de geschiedenis van de Gouden Eeuw. En ook terecht, want het is ook iets wat heel veel mensen, waar heel veel mensen iets bij voelen. En zeker ook met het koloniale verleden, waar heel veel belangrijks over te zeggen valt. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is om in het achterhoofd te houden dat dat niet het enige verhaal is wat je over Nederland kan vertellen, maar dat er ook andere stemmen zijn in de geschiedenis die belangrijk zijn om gehoord te worden.
En nu zitten we inmiddels alweer in de 21ste eeuw. En de conclusie staat, met name eerste en tweede steden beroepen zich op unieke lokale tradities van tolerantie, diversiteit en democratie. En dat deze inclusieve stedelijke ideeën dan weer heel sterk afsteken tegen de dominante exclusieve nationalistische identiteitspolitiek. Wat je ook wel noemt als een cosmopolitisch stadsparticularisme. Mm-hmm. Zou je die kunnen toelichten in vergelijking tot het stadsparticularisme wat zojuist we vragen?
Nou, ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is dit huidige college is een vrij links college en heeft zich al vanaf het begin eigenlijk op bepaalde punten echt afgezet van het nationale beleid als het aankomt bijvoorbeeld op de opvang van vluchtelingen. Daar heeft dit college zich sterk over uitgesproken. Ook bijvoorbeeld over het boerkaverbod. Daar was het college ook tegen. Dus je ziet dat, en dat doen lokale politici dan vaak door zich te beroepen op het feit van maar kijk, Amsterdam is een hele tolerante stad, altijd al geweest. En daarom passen dat soort maatregelen niet bij Amsterdam. Dus daarin zie je dat er dus aanspraak wordt gemaakt op wat Amsterdam maakt. Dus een stedelijke identiteit. En dat wordt afgezet eigenlijk tegen het nationale beleid, de nationale identiteit. En dat is iets wat vooral in grote steden speelt. Barcelona bijvoorbeeld doet dat ook op bepaalde manieren.
Mag ik daar iets over vragen? Want ik heb ooit een boek gelezen. Dat heet volgens mij If Mayors Would Run the World. En daarin wordt op een gegeven moment, dus dan hebben ze een aantal case studies van grote hoofdsteden in de wereld en hoe die eigenlijk precies doen wat jij net beschrijft. En dat zij eigenlijk hun eigen politiek en eigen beleid vormen, dat er eigenlijk los staat van nationaal beleid. En een stelling in dat boek is, geloof ik, dat de eeuw van de 21ste eeuw, dat de eeuw wordt van dat we eigenlijk steeds meer loskomen van nationaal beleid en steeds meer regionaal beleid gaan voeren. Dus dat steden steeds belangrijker daarin worden. Zie jij die ontwikkeling ook zo voor je?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat het je ziet, dat is iets wat vooral in hele grote steden speelt. Kijk, zo'n stad als Maastricht bijvoorbeeld, die ja, dit is te klein om zich echt te profileren in het internationale geweld van de politiek eigenlijk. Maar bijvoorbeeld, ja, inderdaad, steden zoals Amsterdam, die zitten ook in een internationale pool met andere grote steden waarin ze heel veel informatie en kennis uitwisselen. Dus je ziet wel op verschillende niveaus inderdaad een nieuwe spanning ontstaan waarin steden zich steeds zelfbewuster gaan gedragen of gemeenten besturen en zich soms ook afzetten inderdaad tegen het nationale beleid. Je ziet ook dat de Europese Unie heel erg stimuleert dat steden steeds belangrijker worden. Alleen denk ik niet dat helemaal hoeft te zeggen dat die nationale politiek weg gaat vallen. Want je ziet ook juist een tegenreactie ontstaan. Maar hoe dat precies zal uitspelen, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar het is inderdaad een nieuw interessante spanning die aan het ontstaan is, zeker.
Zou je de 21ste eeuw al een naam kunnen geven, zoals de 19e eeuw de eeuw van de natiestaat was?
Ja, ik noem hem dus in mijn voorwoord, noem ik het inderdaad de eeuw van de stad. Zoals die eeuwen dus, ja, in ieder geval voor de 19e eeuw, en misschien kan jij zo meteen zeggen of dat ook voor bepaalde episodes in de oudheid ook gold. Maar voor de 19e eeuw waren steden veel belangrijker. En die nationale grenzen waren nog niet zo belangrijk. En mensen hielden zich veel meer bezig met de eigen stad. En in die 19e eeuw zie je dat voor het eerst dus die natiestaat een hele centrale positie in gaat nemen. Dus bijvoorbeeld in die geschiedschrijving en in die literatuur. En nu zie je weer een nieuwe tegenreactie ontstaan, die misschien wel ervoor gaat zorgen dat dus steden weer heel centraal komen te staan in ons wereldbeeld.
Alright, en nu we dan eenmaal de 21ste eeuw bereikt hebben, laten we weer even helemaal terugduiken naar de 8e eeuw voor Christus, namelijk het beginpunt van de klassieke oudheid. John, naast het lesgeven op een middelbare school ben je dus ook aan het promoveren. Je schrijft een commentaar op de twee varianten van de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice. Kan je ons heel veel helpen herinneren welke mythe dat is?
Ja, dit is dus een heel ander onderwerp eigenlijk dan waar Tim me net over heeft verteld. Ik bestudeer inderdaad de mythe van Orpheus en Eurydice. Wat mij betreft het allermooiste verhaal dat er bestaat. Het gaat over Orpheus, dat is een mythische zanger. Of een mythische liedkunstenaar. En hij heeft een vrouw, Eurydice, en zij sterft. En hij weigert dat te accepteren. En bedenkt, wat kan ik nou nu? En het enige wat hij kan bedenken is dat hij moet afdalen naar de onderwereld. Dat is waar alle doden vroeger, of tenminste in het wereldbeeld van de Grieken en Romeinen, waar de doden heen gingen, naar de onderwereld. En hij moet proberen om daar de god van de onderwereld, Hades of Pluto, te overtuigen om zijn vrouw terug te krijgen. Dat lukt hem aanvankelijk niet, maar dan begint hij in de onderwereld op zijn lier te spelen en zingt hij een lied. En nou ja, dan krijgt hij toch toestemming om haar mee terug te nemen. Daar verbindt Pluto alleen één voorwaarde aan, want ze moet dan een lange trap terug omhoog naar de bovenwereld. En Eurydice moet achter Orpheus aanlopen en Orpheus mag niet omkijken. En die weg is lang en donker en Orpheus weet niet of ze achter hem loopt. En hij roept haar naam en ze reageert niet. Dus nou ja, hij komt bijna bij de bovenwereld en dan kan hij de verleiding toch niet weerstaan om te kijken of Eurydice daadwerkelijk wel achter hem loopt. En dan besluit hij toch om te kijken. En dan ziet hij haar net, ja, ik noem dat altijd wegvloeien terug naar de onderwereld, want ze is een soort schim. En dan is hij haar definitief en voor een tweede keer verloren. Dus het gaat eigenlijk over het niet accepteren van de dood van een geliefde en hoe je daarmee om moet gaan. Vooral niet hoe je ermee om moet gaan, maar hoe Orpheus ermee omgaat. En uiteindelijk ook een tweede verlies.
En het gaat dus om, hier zijn twee varianten van dezelfde mythe. De ene is geschreven door Ovidius en de andere door Virgilius.
Ja.
Wat zijn op het eerste gezicht de grootste verschillen tussen die twee?
Ja, dat zijn de twee grote schrijvers uit de Latijnse literatuur. Dus Virgilius is iets eerder en Ovidius die is iets later. En zij beschrijven allebei dit verhaal. En ze doen dat elk op een heel eigen manier. Die op het oog, zeker als je een Nederlandse vertaling op naslaat, eigenlijk maar. En dan zullen de meeste mensen denken: het is gewoon toch twee keer hetzelfde verhaal. Maar er zitten, als je het Latijn goed bestudeert, zit er wel, wat mij betreft, cruciale verschillen in. Waarbij, als ik ze kort zou samenvatten, dan is bij Virgilius is Orpheus een hele tragische minnaar die, zeg maar, in de meest romantische zin van het woord, die kan niet accepteren dat hij de grote liefde van zijn leven is verloren. En hij wil dat niet accepteren en doet er alles aan om haar terug te krijgen. Terwijl in de variant van Ovidius is Orpheus niet zozeer een lover, zoals ik hem dan in mijn proefschrift noem, maar eerder een artist. Want hij is ook een kunstenaar die eigenlijk de dood van zijn vrouw aangrijpt om te kijken, kan ik de mensen in de onderwereld, kan ik de goden van de onderwereld daar ook bespelen met mijn muziek? Dus daar zou hij eigenlijk een heel ander motief hebben om naar de onderwereld te gaan. En daar is het wat mij betreft iets meer een soort arrogante kunstenaar die wil kijken wat hij met zijn kunst allemaal kan. En op die verschillen, of over die verschillen schrijf ik een commentaar. Zodat, nou ja, als je dat op den duur, als mensen daar meer over zouden willen weten, dat je dan mijn proefschrift opslaat en dat je op een paar verschillende thema's ziet wat dan de grote verschillen zouden zijn tussen Ovidius en Virgilius.
En er is nog niet een dergelijk commentaar op geschreven naar aanleiding van deze twee.
Ja, er zijn wel commentaren op, hè, want in de studie van de klassieken schrijf je, dat is een hoogtepunt van wat je kunt, is een commentaar schrijven. Dus dan leg je eigenlijk uit wat de tekst volgens jou moet betekenen. En er zijn commentaren over Ovidius en er zijn commentaren over Virgilius. En omdat Ovidius de tekst van Virgilius goed kende, wordt in die commentaren op Ovidius ook wel het een en ander gezegd over Virgilius, maar een soort systematische vergelijking tussen die twee episodes die ontbreekt. Dus daar hoop ik ooit wat in bij te kunnen dragen.
En als we dan kijken naar de rol van mythe in de geschiedschrijving van de klassieke oudheid, dan lopen mythe en geschiedenis in de historiografie vaak door elkaar heen. Hoe onderscheid je die twee van elkaar? Los van de rare dingen.
Nou, het hangt er alles vanaf wat je onder geschiedschrijving verstaat. Want ik denk de meer moderne definitie van geschiedschrijving, of als ik het bijvoorbeeld aan mijn kinderen, mijn leerlingen op school zou vragen, maar wat is goede geschiedschrijving, dan hebben ze het altijd van, nou, die is objectief en die is goed gedocumenteerd. En de schrijver probeert een waarachtig beeld te geven van hoe de zaken waren. Terwijl geschiedschrijving in de oudheid is wel iets heel anders. Dat was per definitie gekleurd. Een van de eerste, wat de pater historiae wordt genoemd, Herodotus. Dat is een geschiedschrijver uit de 5e eeuw voor Christus uit Griekenland, een Griekse schrijver. Die schrijft en zijn werk, de Historien, wordt gewaardeerd als een belangrijk historisch werk, omdat hij een aantal belangrijke veldslagen tussen de Grieken en de Perzen behandelt. Tegelijkertijd verwerkt hij in zijn werk ook allerlei culturele beschouwingen van volkeren, waarvan je nu met de beste wil van de wereld niet zou kunnen zeggen dat dat goede geschiedschrijving is, of dat waarachtig of objectief is. Dus subjectiviteit en geschiedschrijving die liepen altijd in elkaar door. En zeker later ook wordt geschiedschrijving, zoals ook in modernere tijd wel, ook wel aangegrepen voor een soort propaganda om zaken mooier voor te stellen dan ze waren. Bijvoorbeeld het verhaal over Rome, de stichting van Rome. Hoe die daadwerkelijk gesticht is, daar weten we niet zo heel veel over. Maar we weten wel dat er twee belangrijke mythologische verhalen rondom die stichting zijn. Want de meeste mensen kennen het verhaal wel van Romulus en Remus. We hebben daar ooit van gehoord. Van twee jongetjes die zijn opgevoed door een wolvin en uiteindelijk de stad Rome stichten. Ja, dat bepaalde heel erg die culturele identiteit van van Rome. En je ziet dat heel veel steden, ook in de Griekse wereld, eigenlijk hun eigen stichtingsmythe hadden. En zich daar ook heel erg op beriepen. Dus er zijn belangrijke steden in Griekenland, zoals Mykene zou zijn gesticht door een held Perseus. En Delphi is gesticht door de god Apollo. Dus die stadstaten in Griekenland, die beriepen zich ook op. En wij hebben een soort goddelijke of een soort heroïsche oorsprong, want wij hebben een mythische stichter gehad.
En Tiemen heeft in zijn proefschrift gezet dat in de periode van de nazistaat, en dan vooral van 1860 tot 1914, dat daar weer een liefde werd aangewakkerd voor het traditionele en historische. Mm-hmm. Dat ging dan vaak over lokale en regionale verleden. Mm-hmm. Hoe was dat in het Griekse en Romeinse Rijk? Was dat daar ook focus op een lokaal niveau of meer met focus op het hele Rijk?
Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, we hebben rondom, ik noemde net de mythe van Romulus en Remus heel kort. Maar aan Rome is nog een andere mythe verbonden. En dat is dat het gesticht is door de nazaten van een zekere Aeneas. En je moet je voorstellen, alles in de oudheid. Mensen in de oudheid waren zich heel bewust dat ze altijd in een bepaalde traditie stonden. In de traditie is nou eenmaal de grootste stad van de oudheid, is de mythische stad Troje geweest. Mensen hebben vast wel eens van de Trojaanse oorlog gehoord. Een oorlog van 10 jaar tussen de Grieken en de Trojanen. Men denkt dat Troje in het huidige Turkije zou hebben gelegen. En op een gegeven moment, na 10 jaar, valt die stad en vervluchten de Trojanen. En die verspreiden zich eigenlijk over de wereld. En een van die Trojanen is Aeneas. En die komt na lange omzwerving over zee, komt hij dan terecht in Italië. En zijn zoontje Iulus, die sticht uiteindelijk de stad Rome. En zo wordt eigenlijk Rome gezien als een voortzetting van het mythische Troje. Dus je ziet dat ze, denk ik, in een soort lokale context teruggaan op een voor die tijd mondialere context, namelijk de grote mythische stad Troje, wordt eigenlijk voortgezet in het nieuwe Troje, in Rome. En veel van die figuren die zijn gevlucht tijdens de Trojaanse oorlog, die zwerven zo rond door de wereld en die stichten overal steden. En veel steden beroepen zich dus op van, nee, maar wij zijn wij zijn gesticht door iemand uit Troje. En zelfs de stad Groningen, die doet daar niet heel actief wat mee. Maar ook rondom de stad Groningen bestaat het verhaal dat is gesticht door koning Grun. En dat was een vluchteling uit Troje. Dus dan zou je misschien kunnen zeggen dat zij zich ook op een bepaalde manier beroepen op het mythische Troje van vroeger.
Ben je daar iets van tegengekomen in de voorbereidende onderzoek van jouw proefschrift?
Nou, inderdaad, die oorsprongsmythes die bestaan nog steeds heel sterk in de 19e eeuw. Dus inderdaad, de 19e eeuw is zoals Jean het zei, is ook een periode waarin dus die professionele geschiedschrijving opkomt. Maar dat wil niet zeggen dat bepaalde ideologische voorkeuren of eigenlijk mythische ideeën afwezig waren. Helemaal niet. Juist in die, zeker ook in die lokale, maar ook in die nationale geschiedschrijving zie je heel sterk dus dat inderdaad dat soort mythische oorsprongsideeën nog steeds voortleven. Wat je wel ziet is dat tot in de periode voor 1800, dus in die periode tot aan Napoleon, zullen we maar even zeggen, speelt die het verleden van de oudheid een hele belangrijke rol nog, ook in die lokale stadsgeschiedenissen. Dus er zijn inderdaad heel veel steden die zich inderdaad beroepen op een Trojaanse oorsprong of die zich die eigenlijk de oorsprong van hun stad lokaliseren in de Romeinse tijd. Maar wat je ziet in die 19e eeuw is dat eigenlijk de middeleeuwen steeds belangrijker worden en dat dus die lokale genootschappen dus die middeleeuwen uitroepen tot de lokale oorsprongsmythe. Je ziet dat dus heel sterk in Brugge bijvoorbeeld, waarin die lokale geschiedschrijvers vol trots schrijven over de 15e eeuw. Dat was voor Brugge een periode van ontzettende welvaart. Het was een periode die nu mensen misschien ook nog wel kennen van bepaalde schilderijen. Van Jan van Eyck bijvoorbeeld. Dat een hele bekende schilder die in Brugge heeft gewoond een tijd. Het was een periode waarin ook een belangrijk vorstelijk hof in Brugge gevestigd was. Het Hof van de Bourgondiërs. Dus Brugge was echt een hele centrale belangrijke stad in die tijd. En dat wordt een periode die ja, voor die Brugse schilders en schrijvers en geschiedschrijvers in die 19e eeuw echt een heel belangrijk referentiepunt wordt. En ze gaan dat op allerlei manieren verheerlijken. Je ziet dus dat er bijvoorbeeld in het stadhuis worden er wandschilderingen geschilderd die dus ja, in hele felle kleuren dus die periode ook naar voren schuiven als een belangrijke bloeiperiode van de stad. Dus je ziet ja, dat die Romeinse tijd steeds minder belangrijk wordt, maar hij verdwijnt niet. Bijvoorbeeld, ja, zeker ook Maastricht bijvoorbeeld beroept zich ook op dan de oudste stad van Nederland te zijn. Dat is nog steeds de vraag van wat is de oudste stad van Nederland? Is dat Maastricht? Is dat Nijmegen? Maar Maastricht beroept zich dus op een Romeinse oorsprong, omdat het een Romeinse vesting geweest zou zijn. En dat is dus ook wat die geschiedschrijvers dus voortdurend hervertellen, dat verhaal.
En zien jullie beide overeenkomsten? Ja, dit is dus een enorm tijdgat zit er tussen, maar overeenkomsten tussen jullie eigen onderzoeksveld in periodisering. Jij noemde net zelf al dat die culturele identiteit die werd ontleend aan de geschiedenis van een stad te vergelijken is met wat er in de Eeuw van de Natiestaat gebeurde. Hoe zie jij dat, Tiemen, ten opzichte van de klassieke oudheid?
Nou ja, ik denk dus in ieder geval als ze dat dus die 19e eeuw die strakke scheiding die nog wel is, wordt gehanteerd tussen ja, in de 19e eeuw ontstaat de moderne tijd en dan ontstaat eigenlijk het Nederlands zoals we dat nu kennen, dat die scheiding met die periode daarvoor niet zo absoluut is zoals we soms wel eens denken. En dat is bijvoorbeeld ook de scheiding tussen tussen aanhalingstekens professionele geschiedschrijving van de 19e eeuw met die mythische geschiedschrijving van de oudheid, zoals Jean daarnet uitlegde, dat die niet zo hard is zoals we soms denken. Ook bijvoorbeeld dat er ook soms heel bewust wordt teruggegrepen op die oudheid. Je ziet dus bijvoorbeeld dat er in het begin van de 19e eeuw de klassieke dichtvormen, dat die nog heel populair zijn. En dat ook bijvoorbeeld dus die steden die dus in sommige episodes van de oudheid belangrijk waren, dat die in de 19e eeuw ook nog een hele belangrijke rol speelden. Dus in dat opzicht denk ik zeker dat er vergelijkingen te trekken zijn.
En de Eeuw van de Natiestaat vindt eigenlijk net na de verlichting plaats. En dat markeerde ook weer een periode waarin tijdens de verlichting was er een gevoel van wantrouwen naar de klassieke mythe. Er werd veel meer gekeken naar dat waarheid op feitelijke juistheid moest berusten. Die wisseling in culturele perceptie, die noemde je net al. Ik vraag me af hoe ga ik dit formuleren?
Je maakt het in ieder geval spannend.
Laten we dit betrekken tot de 21ste eeuw. We zijn dus weer bezig met de stad. De stad staat wat centraler. Wat zijn adviezen die je zou kunnen geven op gebied van nationale en lokale geschiedschrijving? Dat is eigenlijk een vraag die ik aan jullie beiden stel. Op basis van jullie eigen expertise.
Mag ik daarmee beginnen?
Ja.
Nou, ik denk wat Tieme suggereerde, dat er meer aandacht mag zijn voor regionale geschiedschrijving. Daar ben ik het wel mee eens. Nu werk ik in Hilversum, denk ik niet dat je per se moet weten hoe Hilversum is ontstaan. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te begrijpen hoe wij nu zijn. Dat er bijvoorbeeld in het onderwijs toch wel veel meer aandacht zou mogen zijn voor hoe we zo zijn geworden. Want ik ben een klassicus. Ik geloof heel erg dat als je je verleden goed begrijpt, dat je je heden en zeker je toekomst nog beter kunt begrijpen. Dus ik zou, als ik een advies zou mogen uitbrengen, zou ik wel zeggen, besteed daar, en dat hoeft niet per se bij het vak geschiedenis, maar besteed op scholen. Ik denk zeker in het onderwijs krijg je een beetje soms het idee van we moeten allemaal wereldburgers zijn en weten hoe de hele wereld in elkaar zit. Maar ik denk dat het ook wel een mooi streven is als een leerling begrijpt hoe zijn directe omgeving er beter uitziet. En dat dat uiteindelijk voor een beter begrip, tot een beter begrip gaat leiden van hoe je de wereld ziet. Dus ik zou er wel een voorstander van zijn dat je wat kleiner en regionaler meer aandacht geeft.
En heb je het idee dat jij dat daar ook goed kans voor krijgt binnen jouw lessen?
Nou ja, die geef ik zelf vorm. Dus als ik dat wil, dan doe ik dat. Maar ik denk niet dat het vanzelfsprekend is. Omdat zeker in het onderwijs met die 21st century skills en zo wordt toch ook wel heel erg gerefereerd. En we moeten leerlingen klaarmaken om ze de wijde wereld in te sturen. Want ze gaan allemaal in het buitenland studeren. Het moet allemaal in het Engels. En laat ik zo zeggen, ik ben niet zo'n aanhanger van dat gedachtegoed.
Ja, nou, daar zou ik me graag bij aan willen sluiten. Want ik denk ook nog iets wat ik belangrijk zou vinden. Als dat in de manier waarop we nu naar geschiedenis kijken, als we dat mee zouden nemen, is het idee dat de vaste ideeën die we soms hebben over de geschiedenis, dat die niet zo vast zijn als dat we soms denken. Dat bijvoorbeeld het idee dat we nu hebben is dat Nederland gevormd is in die Gouden Eeuw. Dat dus ook een idee is dat op een gegeven moment gemaakt is eigenlijk. Als het ware is uitgevonden bijna. En dat dat dus iets is wat in de wat ook kan veranderen. En waar veel verschillende mensen op een andere manier tegenaan kijken. Dat betekent niet dat je dit helemaal aan de kant hoeft te schuiven, maar dus wel het idee meenemen. Dus dat ideeën over de geschiedenis niet vaststaand zijn en dat we daar voortdurend anders tegenaan kunnen kijken.
Is dat een drastisch andere visie dan die er nu heerst?
Ik denk dat er. Ja, ik denk zeker in de politiek heb ik het dan over. Hè? Dat er in de politiek vaak te. Vaak wordt gedaan alsof dat Nederlandse verleden iets is wat altijd zo geweest is en wat we daarom ook zo moeten behouden. Ik denk dat dat een idee is dat niet klopt.
Ja, je knikte net in
de stemming. Ja, ik heb soms het idee dat bepaalde politici met de Nederlandse geschiedenis of met geschiedenis überhaupt omgaan als een soort pick and mix. Om net een bepaald beeld te scheppen dat past bij hoe jij Nederland nu wil presenteren. En dat het daarbij, zo iemand als Baudet, die daar toch hele duidelijke ideeën over heeft. Die ook heel duidelijk ventileert. Waardoor nu het debat in Nederland vooral gaat over. Hoe ver zijn we nu nog af van hoe we vroeger in de Gouden Eeuw waren? Terwijl dat is wat mij betreft helemaal niet per se een relevante vraag. De vraag is meer, waar zijn we nu met Nederland en welke kant willen we op? En je kunt je wel afvragen op welke fundamenten van onze geschiedenis zijn die dingen gestoeld. Maar er komt nu een soort exclusieve aandacht voor dat allemaal in de Gouden Eeuw zou zijn geweest. En dat geloof ik ook niet in.
Right. Dus we moeten dat idee dat de geschiedenis echt zo vaststaat als dat die geschreven is, wat meer loslaten.
Ja, zeker. En dus ook het kijk, geschiedenis heeft altijd een politieke dimensie. Maar dus we moeten voorwaken voor politici die, die geschiedenis claimen voor een bepaalde groep mensen misschien soms zelfs. En het daarvoor inzetten voor hun eigen politieke project. Ik denk dat Baudet daar inderdaad een goed voorbeeld van is.
Of misschien ook heel erg wat, dat krijg ik altijd heel erg gevoel, dat er één groep goed was en de ander fout. En dat er misschien veel meer perspectieven daarin zijn. En dat komt misschien ook in het onderwijs niet heel erg naar voren. Of hoe zien jullie dat?
Ja, daar kan Sean misschien meer over zeggen, over het onderwijs.
Nou, het is moeilijk, want ik denk, ik geef geen geschiedenis, maar heel veel uitleggen van zaken is politiek. Ja, maar je kiest een perspectief en er is altijd iemand, zullen altijd wel mensen niet eens zijn met dat perspectief. Dus dat is ook een lastige taak voor het onderwijs. En ik denk dat je daarin dus zou moeten benadrukken, En dat dat beeld niet zo vast omlijnd is. Zodat je je als burger ook kunt wapenen tegen framing die in de politiek plaatsvindt. Waarvan ik ook helemaal begrijp vanuit politieke motieven dat dat gebeurt. Maar als je jezelf als burgers niet helemaal goed op de hoogte zijn van dat dingen ook anders zouden kunnen zijn. Hè, zonder misschien al te weten hoe anders dan. Ja, dan ga je wel snel mee in het narratief dat dan je wordt gepresenteerd. En ik denk dat dat wel iets is waar je voor zou moeten oppassen.
Ja, en ik denk dat dat ook inderdaad een belangrijke taak is van geschiedenis. Omdat geschiedenis altijd laat zien dat bepaalde dingen die we nu voor vanzelfsprekend aannemen, dat die heel anders zijn geweest in het verleden. Dus dat besef, dat kan je dat kan je inderdaad wapenen tegen inderdaad politici die daar heel anders over denken. En dan maak je een beter democratisch burger uiteindelijk.
Dat zijn heldere woorden. Ik hoor de eindtune langzaam weer invaden en daarbij ga ik deze uitzending afronden. Ik wil jullie alle twee ontzettend bedanken, Timon en John. We hebben op het einde nog een interessante discussie gehad over de functie van geschiedschrijving. Medepresentator Josna, hartstikke bedankt. Bouke in de techniekhok, ik wil jou ook ontzettend bedanken. De aflevering komt gewoon zoals gewoonlijk beschikbaar op Spotify, SoundCloud en iTunes. Zou je willen reageren op deze aflevering, dan kan het ook. Dat kan via een mailtje naar redactie@radioswammerdam. Maar ik heb ook nog een huishoudelijke mededeling. En dat is namelijk dat dit mijn laatste aflevering was bij Radio Swammerdam. Dat betekent dat we een nieuw redactielid zoeken. Lijkt het jou leuk om bij onze radio te maken over wetenschap? Stuur ons een mailtje met een motivatie naar redactie@radio.